Zie je het daar staan? Willy heeft al in zijn gebed eigenlijk serieus aangekondigd. Ik dacht, straks heeft hij nog helemaal een preek zo. Maar ja, ja. Maar het paste heel, het paste dus heel goed in het team wat dat hij bad ook. En ik wil het inderdaad ook een beetje hebben over, we hebben nog altijd de opdracht om het evangelie te verkondigen. En ik wil u vandaag proberen een paar tips te geven. Zo, Vroeger werd ik veel gevraagd om acties voor evangelisatie voor te bereiden en zo. En ja, hoe dat dan moet doen, de methode op zich of zo. Ik doe dat niet meer. Ik geloof niet zo echt in dat we ons vast moeten pinnen aan een methode. Maar ik ga straks een aantal dingen daaromtrent doen. Kijk, in eerste plaats, als het dan lukt. Joep. Ja, voilà. Ik weet niet of je het goed kunt zien, het is een beetje ver. Maar het is een soort tabel dat Christian Schwartz gemaakt heeft. Voor een onderzoek in Duitsland dat hij gedaan heeft. En komt er eigenlijk op neer, dus even kijken van hoe worden mensen bereikt door het evangelie. En dus een van de beste manieren, en je ziet dat ook van onder, ik weet niet of je dat... Ja. Hier, kijk, zie je dit hier, die balk, daar staat er eigenlijk vriendschap door vrienden en kennissen. Gewoon contact daarmee. En dat is zo. Dus je kunt acties doen al zoveel dat je wilt met de gemeente en zo, en dat is goed op zich, maar nog altijd het beste resultaat wordt bereikt door contacten te leggen met mensen, vriendschap te sluiten en dan zo druppelsgewijs, ga ik maar zeggen, het evangelie te brengen. Dat is nog altijd het beste. Dus dat is ook hetgeen wat ik zeg, vriendschappen zijn het meest effectief. Dus ik wil daar vandaag iets kunnen over zeggen, maar vooral ga ik het hebben over het gesprek dat Jezus dan ook heeft met de Samaritaanse vrouw. En daar kunnen we enorm veel uit leren. Ik heb daar veel uit geleerd tenminste. Misschien eerst heel kort enkele opmerkingen vooraf. Als die doet, doet hij het niet. Ja, wat? Oké. Dus nog een keer, ik wil dus geen methode doorbrengen van je moet dat zo doen en zo doen. Want we hebben een heel creatieve God en die werkt altijd op een heel andere manier. Dus ik wil mij daar niet op vastpinnen. Ik wil enkel gewoon een beetje enkele principes geven. En wat dus heel belangrijk is daarin, dat is dat het evangelie brengen is eigenlijk een levensstijl. Als we zo zeggen van, en nu ga ik je gaan evangeliseren of zo. Ja, dat klopt iets niet. Het moet een deel van je leven worden. Het is precies als dat je zegt, oké, het is middag, we gaan eten. Zo logisch, zo simpel is het eigenlijk. Zo simpel niet, het is niet zo simpel. Merken we soms in ons leven. Maar eigenlijk zou het wel goed zijn dat dat een deeltje wordt van ons leven. Dat dat een deel wordt van ons gespreksonderwerpen. Dat is toch logisch, want het leven is met Christus, zei Paulus. Dus ja, als het een deel van uw leven is, als het zelfs uw leven is, ja, dan is het logisch dat je nu en dan met mensen het erover hebt. Dus eigenlijk het doel is heel duidelijk. Het doel is eigenlijk, we hebben te maken, en Willy zei dat ook in zijn gewerkt, we hebben te maken met een verloren mens. En die heeft God nodig. Die heeft God nodig. Dus je moet in contact komen met God. Het draait dus inderdaad puur om Christus. Ik ga daar straks ook nog wel een paar dingen over zeggen. Oké, we gaan eventjes kijken naar het gesprek zelf. En inderdaad, het komt er niet op neer dat je zo iemand vastpakt bij de kraag van, je bent zondig, neem Jezus aan en je komt in de hemel. Nu, ik heb dus bij mensen met een verstandelijke beperking gewerkt en ik weet nog, op mijn eerste werk konden wij dus aan die mensen het die van Heli brengen. En zij waren ook zwart-wit daarin. Ze zeiden dan bijvoorbeeld tegen de andere begeleiders, en ga je heen aan de hemel? Als je Jezus niet hebt, dan ga je niet aan de hemel. Goh jongens, zij hadden het daar echt moeilijk mee. Dus er moet zelfs iemand een klacht doorgeven hebben naar de directie. Maar goed, we hebben toch ons ermee doorgedaan. Want geloof is inderdaad niet een kapstok, zoiets dat je hangt aan je kapstok als je toekomt op je werk en dan terug weer aan doet als je naar buiten gaat. Dat is echt niet de bedoeling. Dus dat bedoel ik met levensstijl. Goed, het is dus belangrijk om een vriendschapsband te sluiten. En ik heb meteen een paar vragen. Wie heeft nu nog niet-christen vrienden en kennissen van jullie. Hè? Dat ik je uzelf afvraag. Ja, is goed dat. Hè? Maar, en een tweede zaak, daarmee gepaard gaat van, allee, als je er geen hebt, waarom maak je er dan geen? Hè? Want Jezus ziet dat ook. Hè? Dat was zo vanzelfsprekend dat hij nieuwe kennissen en vrienden maakte. Hè? En een van die vrienden, of ik ga zeggen een vriendin dat hij gemaakt heeft, hè, en zelfs een heel dorp uiteindelijk, dat is de Samaritaanse vrouw. En we gaan eventjes dit stuk lezen. Hè. Dat is in Johannes hoofdstuk 4. Johannes hoofdstuk 4. Een heel gekende tekst, maar de Heer heeft daar een paar enorm prachtige principes in door. Dus Johannes hoofdstuk 4, ik lees van vers 1 tot vers 26. Toen nu de Heer vernam dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, ofschoon Jezus niet zelf doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok weder naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sychar, dicht bij het veld dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Daar was de bron van Jacob. Jezus nu was vermoeid van de tocht en bleef zo bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur, dus dat was 's middags. Hè. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren naar de stad gegaan om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zeide tot hem, hoe kunt hij als Jood van mij een Samaritaanse vrouw te drinken vragen? Want Joden gaan niet om met Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien hij wist van de gave Gods en wie het is die tot u zegt, geef mij te drinken, hij zou het hem gevraagd hebben. En hij zou u levend water hebben gegeven. Zij zeiden tot hem, Heere, hij hebt geen emmer en de put is diep, hoe komt hij dan aan het levend water? Zijt hij soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven en zelf eruit gedronken heeft met zijn zonen en zijn kudden? Jezus antwoordde en zeide tot haar, in ieder die van dit water drinkt zal weder dorst krijgen, maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot de fontein van water dat springt een eeuwige leven. De vrouw zeide tot hem, Heere, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te putten. Hij zei tot haar, ga heen, roep je man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. Jezus zei tot haar, terecht zegt hij, ik heb geen man, want hij hebt 5 mannen gehad en die hij nu hebt is uw man niet. Hierin hebt hij de waarheid gesproken. De vrouw zeide tot hem, Heere, ik zie dat hij een profeet zijt. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en hij lieden zegt dat Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tot haar, geloof mij vrouw, de uren komt dat hij nog op deze berg, nog te Jeruzalem de vader zult aanbidden. Hij aanbidt wat hij niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want het heil is uit de Joden, maar de uren komt en is nu dat de waarachte aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest en wie hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. De vrouw zei tot hem, ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die komt, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tot haar, ik die met u spreek, ben het. Een prachtige geschiedenis, een verhaal. Hè. En dus, je zult zien, dus uiteindelijk het gesprek zelf, dat bestaat uit 3 delen. Hè. Dus om een beetje structuur in te brengen ook in Johannes hoofdstuk 4. En het eerste, wat hij doet, is eigenlijk contact leggen. Hè. Contact leggen, en wat wil dat zeggen? Als je contact legt, hè, dan moet je er tijd voor maken. Hè. Dus Jezus zei zelfs, of Johannes schrijft, hij moest door Samaria gaan. Hè? Nu, als je kijkt, ik ga dat straks tonen, maar in ieder geval, het is dus wel heel belangrijk dat we tijd maken voor elkaar. Hè? Dus dat we niet ons altijd maar blijven afzonderen van de mensen buiten de kerk. Hè? Ik heb nog geweten, ook in onze gemeente gingen ze een soort fitnessclub maken voor vrouwen. Hè. En ik had daar een beetje weerstand tegen gehad. Ik zeg, allee, waarom ga je niet naar de gewone, met die groep naar de gewone fitnessclub? Hè? Dan ga je contacten maken. Hè? Maar anders gaan we ons weer afschermen van alles en nog wat. Hè? Onze eigen clubjes en zo. Dat is spijtig. Hè? En nu, bij mijn weten hebben ze inderdaad die een club niet gemaakt. Hè? Aparte club. Maar dat is wel belangrijk. Hè? Soms is het wel goed om elkaar een keer te bemoeden en zo. Hè? Je hebt de vrouwen samenkomst, mannen samenkomst en zo. Dat is wel een keer goed. Maar alsjeblieft, probeer ook zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande zaken, hè? Om daar contact te maken. Hè? Dat is een van de redenen bijvoorbeeld. Ik ga normaal ook nu en dan een keer, meer zelden dan regelmatig, gaan fitnessen. Hè? Dus ik ga niet graag meer.
Contact te maken. Dus er is een tekst dat ik vond ook in een boek, en die zegt het volgende. Ja, je kunt dat niet lezen van zover, maar ik zal het eventjes voorlezen. Integendeel, we moeten vriendschap sluiten met zondige mensen, zelfs met hen die op een bepaald levensterrein regelrecht tegen God ingaan. We moeten tijd aan hen spenderen, genieten van hun gezelschap, met hen praten, als vrienden met hen omgaan. Dus Jezus zei ook niet van, vrouw, hè, bekeert u of ze zijt verloren. Dat staat dus hier niet in. Integendeel, wat hij doet is iets heel raars. Hij stelt zich afhankelijk. Hij stelt zich afhankelijk van die vrouw, want hij vraagt, mag ik water hebben van jou? Hè? En dat is iets wat soms tegen ons inhaalt. We zeggen, als christen moeten wij iets geven en niet iets krijgen. Hè? Ik heb lang in zo'n krampsituatie geleefd. Hè? En ik weet nog goed, want ik spreek over jaren terug, hè, dat we gingen gaan kamperen naar de Ardèche. En naast ons stond er zo'n Hollands koppel, hè? Het waren zo'n beetje, ja, ik durf bijna zeggen, zo vanuit de hippietijd zo. Hè. Ook de muziek direct te horen, maar ook van, ja, dat is zo. En het eerste wat ze deden, ze hadden ook zo'n busje, zo'n Volkswagen busje. En het eerste wat ze zeiden van, kijk, mag een van die kindjes, of het jongste, mag gerust hier te slapen leggen, zodat jullie op gemak de tent kunnen opzetten. Hè. En bij mij, het eerste moment, bekroop zo van, allee, dat klopt niet, hè. Maar uiteindelijk was er een stem ook die zei van, maak daar gebruik van, ik doe dat. En inderdaad, dus we hebben onze klein daar te slapen gelegd. En s'avonds hadden we al meteen bij hen, ze vroegen ze, kijk, kom maar iets drinken bij ons. Hadden we al meteen een gesprek. Hè. Dus soms is het belangrijk om u inderdaad open te stellen. Hè, van, ook als, al krijg je iets, dat is niet verkeerd. Hè. Jezus vroeg ook zelfs iets, hè. En het is belangrijk om daarop in te gaan. Dus ik zou zeggen, in die zin, leer genieten van de contacten die je hebt. Maak ze echt tot vrienden. Sommige mensen zeggen tegen mij ook in de gevangenis, hoe lang ga je naar iemand toe? En ik zeg, totdat hij zegt, moet je niet meer zien. Of ik wil geen contact meer met jou. Zolang dat we wel gaan en hij apprecieert dat, ja dan blijven wij contact houden en ook genieten. Ook over koetjes en kalfjes praten, waarom niet? Hè? Maar wel ervan genieten. Hè? Ondertussen, hier, ja, voilà, dus ga niet krampachtig om. En ja, bid ook voor hen, hè? Als een vast punt, bid ervoor. En uiteindelijk ook, stel je open in de zin van, God creëert heel vaak in ons leven toestanden, momenten waar je echt mogelijkheid krijgt om te evangeliseren, om het evangelie te brengen op een of andere manier. En je moet daar een beetje leren, hoe zou ik zeggen, feeling voor hebben. Hè? Van oké, dat is hier het moment. Dus daarom zeg ik ook, evangelisatie is een levensstijl. Hè? Is iets wat er moet ingebakken zijn. Hè? Net, ik heb veel interesse voor eten, hè? Je zou dat niet zeggen aan mij, maar... En als het gaat over eten en koken en iets, ja, dan spits ik al meteen mijn oren, want ik kook ook graag. Hè. En wil ik ook iets bijleren en zo. Dus dat is al bijvoorbeeld heel vaak bij heel wat mensen toch een gemeenschappelijk onderwerp. Hè. Waar dat ik niet geforceerd moet over doen. Hè. En dan kun je ook op een of ander moment een keer spreken over een speciaal broodje, hè, het brood des levens. En zo ga je verder, want dat is wat dat Jezus doet nu in het volgende. Kijk, hij zegt dan, Voilà. Doet hij het? Ja. Het volgende dat hij doet, is eigenlijk een nood scheppen. En dat is heel belangrijk, hè? Want het heeft geen zin om het evangelie te brengen aan mensen die er niet eens een nood aan hebben. Hè? Dus daarom, Jezus steekt daar veel tijd in, ik doe dat nu ook. Hè? En hoe schiep Jezus die nood? Wel, ten eerste, voilà. Je kunt dat misschien niet goed zien op de kaart, maar dus hier ligt Galilea, daar Judea, en hier tussen ligt Samaria. Hè. En normaal geweten, de Joden die maakten een ommetoer om niet door Samaria te gaan, want in Samaria woonden er zo half Joden, er waren mensen die in ballingschap gebleven waren in Israël, en ondertussen getrouwd waren met niet-Joden, en was zo een mengelmoes, hun godsdienst. En dat ging zo ver. Je kunt die tekst niet lezen, maar ik zal hem voorlezen. Hè. Daar staat, wanneer we over dit schijnbaar alledaags verzoek nadenken, moeten we in de gaten houden dat Joden nooit aten of drinken uit een voorwerp dat door Samaritanen gebruikt was. Rabbi Eliezer leerde, hij die het brood van Samaritanen eet, is als degene die het vlees van varkens eet. Maar Jezus doorbrak de sociale gewoonte van zijn volk door haar te vragen om hem water te geven uit haar eigen emmer. Zij staat hier versteld van, want zij beseft hoe buitengewoon dit verzoek in feite is. Hè. En dat is zo. Hè. Dus gewoon al door te vragen om te drinken uiteindelijk uit haar emmer, hè, ja, dan ze kan daar niet bij. Hè. En vooral, ja, je weet ook, je kent de historie, het was op middaguur. Dat was een vrouw die al verschillende relaties gehad heeft, dus ze was beschaamd daarvoor. Maar Jezus zegt, ik moest door Samaria gaan. Hè. Dus hij maakt daar echt tijd voor. Dus in zekere zin, zoals hier staat, kun je dus getuigen doorheen je gedrag. Hè, door je houding, hè, zoals er in Efeze hoofdstuk 4 vers 20 staat. Maar hij geheel anders. Hij heeft Christus leren kennen. Wij hebben iemand in onze gemeente, Hugo, hè, en toen hij nog werkte, hij werkte zo in een fabriek, waar dat hij dus aan metalen plaatjes moest afwrijven, dus een heel monnikenwerk, hè, heel geduldig en zo. En het eigenaardige was dat zijn baas zo nu en dan naar hem ging om zijn frustraties te uiten tegenover die man en hem uitkafferde en zo. Maar hij bleef er altijd, Hugo bleef altijd heel rustig daarbij. En hij was door zijn doen, he, door zelfs niks te zeggen, was hij een enorm getuigenis. En zijn makkers soms, allee, hoe houdde hij dat vol? He? Ja, en voilà, dat zat meteen de pap in de mond om er iets over te vertellen. In 1 Petrus 2 vers 12 staat er, maar je kunt dat hier, ik ga dat voorlezen. En staat er, en dat hij een goede wandel leidt onder de heidenen, opdat zij nader toeziende op datgene waarin zij u als boosdoeners belasteren, op grond van uw goede werken, God mogen verheerlijken ten dagen der verzoeking. Zie, het is heel belangrijk dat we dus door onze wandel, dat we echt een getuigenis mogen zijn. En eigenlijk, nog bijhorend ook, Jezus wierp zo nu en dan een visje, hè. Hey, een visje. En hier is een beetje brood dat hij werpt, hey, om dat visje te vangen natuurlijk. Ik heb dat nog gedaan met kaas, voor diegenen die mijn boekje nog gelezen hebben. Hey. Dat is ook gelukt. Tegenwoordig niet meer. Maar hij startte dus van het gewone gesprek over water. Hey. Wat kan er nog iets ja, algemener zijn dan gewoon water? En hij zei van, ja, ik heb levend water. Hey. En levend water, dat is water waar je nooit meer dorst van hebt. En dan dacht die vrouw, ja, dat water wil ik, dan moet ik hier smiddags niet meer komen. Hè. Dan is het gedaan. En Jezus doet nog iets. Hij zegt, ja, moet ik er uw vijf mannen, of ga ik er uw man gaan halen? Hè. En dan, ja, hij wist al, hij heeft vijf mannen gehad, en die zesde was zelfs, woonden ze mee samen. Dus het was eigenlijk haar eigen man. Dus zij had een innerlijke leegte. Hè. Dat is zo. Iemand die zoveel relaties heeft, die heeft ook een innerlijke leegte, dat hij maar niet kan vullen. Dus hij schept echt een nood. Hè. Dus ook al, we hebben gezien, doorheen zijn gedrag, maar ook doorheen het gesprek, kun je dus echt ook een nood scheppen. Hè. Dus we hadden in de tijd, was er zo een, op het werk bij ons iemand, waar we, een collega die overleden was. Hè, en we zaten samen aan tafel. Hè, en er zat nog een andere christen ook hè, aan tafel. En ik zei tegen hem, ik zeg, goh, mogen wij van geluk spreken dat we weten waar we naartoe gaan als we sterven. Hè? Het is al, meer heb ik niet gezegd. Hè? En we kwamen boven en een van die begeleidsters, die zei direct, ja wat bedoel je daarmee? Hè? Van, hè? Ik kan je ook zeggen, ze is later tot geloof gekomen. Hè? Ze is ondertussen ook al bij de Heer, maar ja, het is ongelooflijk dat je soms wel heel gemakkelijk een aanleiding kunt vinden. Hè? Je moet niet ver zoeken en gewoon de mensen nieuwsgierig maken. Hè? Kun je misschien een keer een aantal noden noemen waar dat ieder mens mee zit? Noem een keer. Lanceer maar. Welke noden hebben bijna alle mensen? Gezondheid. Tekort aan geld, ja. Ja, is waar. Wat? Liefde. Eenzaamheid, ja. Nog dingen? Dus soms, zoals ook daar net gezegd werd, gaat het ook over tastbare noden. Ik bedoel daarmee geldzorgen, bouwprobleem misschien. Hè? Bouwprobleem, ja, voilà. Ja. Probleem met papieren die maar niet lukken of zoiets. Hè? Dat kunnen ook noden zijn. Dus voor in de gevangenis gaat dat soms over kledij, over problemen met een dokter, een advocaat die niet reageert. Hè? Dat zijn ook noden. Hè. Soms denken we altijd direct aan geestelijke noden, maar soms hebben mensen praktisch noden. En als je ze dan invult, hè, als je dan een brood hier bij wijze van spreken, dan zeggen ze, waarom doe je dat nu? Hè? Waarom doe je dat nu? Ik heb zo'n keer gehad ook in de gevangenis, dat was in de gevangenis van Brugge. En ik zei tegen die man, ik zeg, wat is uw nood? Hij zegt, ja, dat je nog altijd vastzit natuurlijk. Hè. En dan met een advocaat, hij kreeg mij niet los. En, dus ik belde naar zijn advocaat. En ik zei, kijk, ga ik je bellen naar een advocaat dat ik mag? Hè? En ik vroeg aan die advocaat, ik zei, wat is het probleem eigenlijk dat hij nog al zo lang vastzit? En hij zei, dat komt omdat, omdat de gedetineerde niet de waarheid vertelt hè, aan de rechter. En de rechter, op een duur weten ze ook al een beetje hoe dat de vork aan de steel zit. En hij zei, als hij de waarheid zou vertellen, dan zou hij een korte straf krijgen en wordt hij in een heel kort moment komt hij vrij. Dus ik heb dat gedaan. Ik zeg, kijk, uw advocaat zegt, hij moet de waarheid vertellen en ik sta erachter. Hè. Dus zeg ik even volledig de waarheid tegen de rechter en hij verzekert u dat je binnenkort vrij komt. Hij heeft dat dus gedaan en dat was dus zo. Ik kreeg dus inderdaad een korte straf en... Hij zei, kijk, nu ga ik naar de Bijbelstudie komen, zei hij, bij ons. Maar ja, ik zeg, je moet dat niet doen voor mij. Hè. Ik heb dat echt met volle plezier gedaan, zo tussen gekomen. Maar hij zegt, nee. Als je ook daar tijd in steekt, hè, dan is het gemeend wat jij gelooft. Hè. En hij is dus gekomen naar de Bijbelstudie. Hij is tot geloof gekomen. Hij heeft zelfs zijn celgenoot meegebracht. Hè. Dus... Zo merk je van, soms hoeft het echt maar heel kleine dingetjes te zijn, maar alstublieft kijk eerst, wat is hun nood? En je kunt dat doen door ook ervoor te bidden. Maar ook door heel actief te luisteren. Ik kon dat in het begin niet. Hè. Als ik iemand... Ik ging zelfs studenten gaan halen, hè, als ze zeiden, ik ga een keer afkomen om daarover te spreken, en ze kwamen niet... Ik heb zo een keer één gaan halen ook. Hè. En ik heb dan de hele avond die evangelie gebracht. Hè. En ik zag haar hoofd roder en roder worden zo. Hè. Zij waggelde naar buiten bij wijze van spreken van het zware hoofd dat ze gekregen had van mij. Hè. En ik dacht, als ze het nu niet verstaan heeft, zal ze het nooit meer verstaan. Hè. Ze heeft het dus niet verstaan. Hè. Waarom? Omdat ik zelf niet ten eerste ingaan ben van, wat is je nood? Maar ook niet actief geluisterd heb in de zin van, ja, heb je het wel verstaan wat ik gezegd heb. Hé? En ik had in het begin zeker de fout om altijd zoveel mogelijk heel dat evangelie te brengen. Maar dat is niet nodig, dat is niet nodig. Dat heeft een beetje tijd nodig. Hé? Dus het scheppen van een nood is heel belangrijk. Hé? Denk bijvoorbeeld aan de rijke jongeling. Hé? De ontmoeting van Jezus met de rijke jongeling. Je kent dat verhaal, want niet opslaan. Maar ik wil een paar dingen daaruit vertellen... Die man kwam naar Jezus toe en hij zei, hoe kan ik in de hemel komen? Heb je al een keer zo'n vraag gehad? Nou, ik heb er nog niet veel gehad. Hè. Ik denk, één keer heb ik dat gehad. Hè. Maar voor de rest nooit. In heel mijn christen carrière, als je kunt spreken van een carrière, hè, nog nooit gehad van, ja, oké, okay, hoe kan ik in die... Wat, die rekening vroeg dat. En wat anders, hoe kan ik in de hemel komen, zei hij. Hij zei erbij van, hoe de... wat was het weer? Hoe de vader of... hij zei, ja maar zegt hij, wie is er goed dan God alleen? Hè? En ze zeggen, allee, Jezus heeft zo'n kans om die van Hitler te brengen. Hè? En het eerste wat hij doet, is inderdaad de aandacht naar zichzelf toetrekken. Want wie is er goed dan God alleen? Dus daarmee wil hij al direct tonen van, ik ben God, hè? Ten eerste. Hè? En ten tweede zegt hij, volg je al de geboden? Allee. We gaan dat toch niet zeggen in onze evangelieboodschap. Hè? Volg jij al de geboden? Hè? Ik doe dat nu wel. Hè? Ik doe dat nu wel. Waarom? Wel, omdat soms mensen zeggen, ja, ik probeer toch. Hè? Ik probeer goed te doen en zo. Hè? Jezus doet dat ook bij die rijke jongeling. Hij zegt, volg al de... En die rijke jongeling zegt, ik doe alles. Hè? Ik eer mijn ouders, ik doe alles. En dan zegt Jezus, oh, het is goed jong. Hè? Maar... Misschien nog één ding zou je moeten doen, dat is al uw rijkdom verkopen en achter mij komen, ja, mij volgen. En wat doet die rijke jongeling? Die zegt, ja, nee, zo ver kan ik niet meegaan. Maar daardoor toont hij gewoon van, God boven alles bewinnen, lukt niet. En zijn naaste bewinnen als zichzelf, kan hij ook niet. Hè. Dus het is meteen de vinger op de zere plek. Hè. En... spijt genoeg is hij niet tot geloof gekomen, maar dit heeft mij wel geleerd van oké, actief luisteren en echt wel de vinger op de wonden soms leggen. Hè. En je ziet ook dat, ik kan u geen wondermiddeltje geven van hoe dat je nu juist een gesprek moet voeren, maar het is dus heel belangrijk om goed te luisteren. En zoals ook hier Jezus had de mensen lief hè, en hij wil ze echt ook tot zich trekken. Nu, die vrouw probeert nog zo'n afleidingsmanoeuvre, maar nee, dat werd niet bij Jezus. Hè. En hij wijst dus weer op de Messias. Dat is heel belangrijk nog een keer, bij noodscheppen. Soms als iemand verdrinkt en hij gooit de reddingsboei, hè, dan gaat hij daar, als hij geen nood heeft, dan gaat hij daar niet naar grijpen. Heel raar. Hè. Dus wat doe ik soms? Dat is hem nog een keer goed onder water steken zo, hè. Het is een beetje raar gezegd natuurlijk, maar dat hij goed weet, ik ben aan het verdrinken. Hè. En dan pas kun je hem redden. Hè. Gaat zeggen, oh, dat is toch een beetje zeven, waar nu verkoopt hij van? Wel, ik las het verhaal van een redder ook die aan de kant stond. Hè, en er was een mens aan het verdrinken. Hè, en ze zeiden ook, ja, waarom ga je hem niet redden? Hij was zo aan het spartelen. Hè. Hij zegt, ik wacht totdat hij stopt met spartelen. Hè, en dan ga ik hem... Dan spring ik er naartoe, want anders ga je mij ook mee trekken, zegt hij. En ja, dat is inderdaad wel goed gezien, dat we dus zorgen dat mensen zo beseffen dat ze een nood hebben, dat ze niet meer tegenspartelen. En dan dus uiteindelijk zien we dat Christus verkondigd wordt. Hè. En hij zegt, degene die je verwacht, ik ben het. Hè. Dus lepeltje voor lepeltje. Kijk, er staat hier een tekening bij, ik weet niet of je het kunt een beetje zien van ver. Waar is ze? Ja. Er is iemand die zo met zo'n balk probeert een deur in te beuken. Hè. Nee, dat is niet de bedoeling. Hè. Dus we moeten Jezus niet verkondigen als een soort verkoopsproduct. Hè. Van neem Jezus aan en je leven wordt beter en zo. Hè. Nee, het is eigenlijk, het gaat een beetje verder. Hè, want Jezus wil de baas zijn. Hè. En dat is iets wat soms wel een keer vergeten wordt. Hij wil redder zijn van ons, maar hij wil ook heer zijn. En ik merk dat ook, dat heel wat mensen zeggen, ja, tot redder wil ik nog meegaan zo, maar niet tot heer. Sorry, maar dan zijn ze niet wedergeboren volgens mij. Hè. En volgens de Bijbel bedoel ik dan ook zelfs. Hè. Dus het is dus soms belangrijk dat we eerst de wet brengen, hè, en dan pas het evangelie. Dus Jezus wil niet, hoe zou ik zeggen, hij wil niet in onze fabriek komen, hij wil gewoon heel de fabriek. Dus hij wil niet in ons leven komen, hij wil heel ons leven. Hè? Dat is ook wat Paulus zegt. Hè? En daarom is het zo belangrijk om nu en dan een keer te informeren of dat ze begrepen hebben. Kijk, en uiteindelijk moet er ook bij, moet ook beseffen, buiten een uitzondering, maar de meeste is het een proces dat nodig is. Verschillende contacten. Ik weet zelf 3 keer duidelijke momenten dat ik de evangelie gehoord heb, waar ik toen niet gezegd heb. Dus mensen hebben daar nooit iets over geweten, behalve toen ik tot geloof kwam. Heel raar, kon ik een aantal van die momenten herinneren. En dat is bij ons ook zo. Hè. Ik weet nog, toen wij begonnen met, toen Richard Haverkamp naar hier kwam, zijn er veel mensen tot geloof gekomen. Dat was echt een opwekking. Maar ik weet, veel mensen uit de VG en de BIZ, toen nog, die zeiden, ja maar, hij hebt de vruchten van het werk dat wij gedaan hebben. En ik heb dat lange tijd zo'n beetje weggeduwd, maar ik moest gelijk geven. Er werd veel door jullie het evangelie gebracht op alle soorten manieren. En de ene zaait en de andere maait. En dat is zo. Maar alstublieft, laat ons weer meer gaan zaaien. En ook waar dat kan maaien. Ik las nog een stukje uit een boek van Jerm Baars en die zegt het volgende. Ik sprak eens met een man die op zijn 35e christen was geworden. Hij vertelde me dat de belangrijkste invloed in zijn leven was uitgegaan van een onderwijzeres van de lagere school die een christen was. Hij zei dat hij nooit vergeten was hoe zij de kinderen met zoveel respect behandelde en dat ze in de klas de verhalen van Narnia voorlas, van C.S. Lewis. God had haar trouwe getuigenis gebruikt en al die jaren brandend gehouden als een vuurtje in zijn hart. 20 jaar later droeg het getuigenis vrucht. En dat is inderdaad iets wat dat heel vaak gebeurt ook. Hè? Dus ik hoop dat ik jullie ergens heb gestimuleerd om inderdaad weer tijd te maken. Hè? Tijd te maken voor je omgeving, voor kennissen, voor familie. En ja, voor echt vriendschappen op te bouwen, voor tijd, zelfs al denk je, goh, het is verloren tijd. Uiteindelijk is ons eerste gebod God boven alles beminnen en ons naaste als gelijk onszelf. Hè. En dus naaste beminnen gelijk onszelf is niet enkel het evangelie brengen, is eigenlijk in alles hè, hem proberen liefde te hebben en dat ga je zien, dat gaat er vrucht komen. Daar ben ik heel zeker van. Ik heb eigenlijk ook nog, ik heb dat misschien al een keer toen, dat boekje, de 10 Star Studies, hebben we dat nog getoond ooit? Ja, ah, je hebt dat nog. Hè? Ja. Maar dit is een systeem dat ik nu nog altijd gebruik in de gevangenis. Als zijn een systeem? Nee, het is meer, ik gebruik het meer als een soort kapstok. Hè? Omdat systematisch het evangelie doorheen het Johannes-evangelie uitgelegd wordt. En als er mensen een interesse in hebben, mag je, ik heb hier nog zo'n boekje liggen, maar ik heb dus ook de studies apart, hè, die ik dan geef aan de mensen. Over sommige studies in de gevangenis doe ik 3-4 keer. Hè, omdat ik merk dat hun aandacht verslapt of zo, of dat te veel is. Dus ik spreid dat, en dat is het voordeel ervan. Hè. Maar je brengt het systematisch, en je springt niet altijd van de hakken op de takken. Zo, hè. Dus eerst heb ik over het woord van God en zo. En dat is iets wat Richard in de tijd gebruikte. En dat was toen echt een manier van, hè. Maar ik zeg niet dat die manier van nog altijd werkt. Ik zie wel dat ze nog altijd in de gevangenis werkt, maar eerder als zo gespreid, hè. Gespreid en als een kapstok. Dus als er mensen interesse hebben, dan mocht dat gerust. Ik heb hier nog eentje, ik ga het hier laten. Hè. En willen er nog zijn of willen ze ook die starstudies, ik heb ze digitaal staan, kan ik ze doorsturen. Dus iedere keer als ik een gegeven heb, of één volledig heb, dan geef ik zo dat blad aan die gedetineerden, zodat ze nog een keer de teksten, de bijbelteksten kunnen nalezen. Hè. Maar nog een keer, ik ben niet voor methodes, ik ben vooral voor principes en ja, maak contact. Oké, kunnen we samen bidden? Heren, ik dank u voor voor het feit, heer, dat wij inderdaad niet alleen door u gered zijn, heer, maar dat u ons nu ook gebruikt om andere mensen tot u te brengen, heren. En dat is ongelooflijk, heer, dat u, schepper van hemel en aarde, niet zomaar tussenkomt, maar dat u geduldig wacht totdat zoveel mogelijk mensen tot u komen. En heren, wilt u ons dat laten beseffen, heer, en zoals ook Willy bad, heer, het is zo belangrijk dat mensen u leren kennen, heer, want je kunt ja, maar op één manier in de hemel komen, en dat is via uw Zoon Jezus, Heer. Wilt u ons daarvan doordringen, maar ook het feit dat deze wereld nu al u nodig heeft, Heer. Dat wij zonder u geen doel hebben, Heer, in ons leven. Dat het leven leeg is. En ik dank u, Heer, dat u dat gevuld hebt. En ik bid u ook dat we weer meer en meer gaan overstromen. Dank u daarvoor, in Jezus' naam. Amen.